Vanavond gaan we naar Jozua. Jozua, waar we inmiddels via de doortocht door de Jordaan uit hoofdstuk 3 in het beloofde land zijn aangekomen. Voor zover wij tenminste met Jozua zijn meegereisd, uiteraard. En dan zijn we inmiddels terecht in Jozua 6. En dat willen we dan eerst lezen. Jozua 6. Waar staat: Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heer tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende, eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen en ieder tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hen: draag de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij: trek door en gaat rondom deze stad en wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de 7 priesters dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bazuinen bliezen en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot jullie zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde 1 maal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen ze 1 maal rondom de stad op de 2e dag. En ze keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e malen, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft jullie de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mitsnemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en ze namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het kleine vee en de ezel door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, die verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw, de hoer, en breng die vrouw van daar uit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur en al wat erin was. Alleenlijk het zilver en goud, mitsgades de koper en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven. En het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tezelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heren met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover. En dat was dan het hele verhaal over Jericho. Het was de verkorte versie, dat heb je gemerkt, hè? Dit was de verkorte versie. Want er werd alleen beschreven de eerste twee dagen dat ze om de stad liepen. En daarna de zevende, de derde, vierde, vijfde en zesde. Is toch maar weggelaten bij nader inzien, want het werd zo'n lang verhaal natuurlijk. Maar inderdaad, dit is het volgende teken uit de reeks. Een zeer nuttig teken, mogen we wel zeggen. Er zijn per slotverrekening ook tekenen in de Bijbel die eigenlijk helemaal geen praktisch nut hebben. Deze uiteraard wel en spreekt ook tot de verbeelding. Het ene wat we voorheen gelezen hebben was de doortocht door de Jordaan. Hetgeen toch zou moeten beschouwd worden als een soort van natuurwonder of zoiets. Bij deze gelegenheid is er weer heel wat anders aan de hand. Bij deze gelegenheid wordt een versterkte vesting ingenomen. Een stad. Een stadje. Moet ik er wel even bij zeggen. Ik heb dat eens nagekeken in het zoeklicht van 1951... in een artikel van Johan de Heer. Sprak hij plechtig. Dat is echt waar. En daar stond in dat volgens de opgravingen die in die tijd plaatsvonden in de zojuist opgerichte Joodse staat, dat daaruit gebleken was dat de stad wel degelijk in de dagen van Jozua bestaan had. Dat is iets wat tot in die tijd ontkend werd over het algemeen. Men zei, Jericho bestond er nog lang niet. Het is pas van honderden jaren later minstens, enzovoorts. Maar goed, men had dan toch de fundamenten van de stadsmuren gevonden. Het schijnen zelfs dubbele stadsmuren geweest te zijn, als het er helemaal over gaat. Maar de afmetingen van de stad waren niet groter dan 210 meter bij 120. Dat is de hele stad. Dus zeg maar een klein stadje vergeleken bij de stad Bolsward. Hè? Zo heb ik het nou weer goed gemaakt deze keer. Hè? Goed, hè? Ja, een stadje dus, maar dat wil niks zeggen, want in de oude tijden waren die steden helemaal niet zo groot. Er stonden een verzameling huizen bij elkaar. Kerken en kroegen waren nog niet uitgevonden, dus daar hoeven we niet over te praten. Maar een verzameling huizen bij elkaar en ter bescherming tegen allerlei vijanden van buitenaf werd er een muur omheen gezet. En dat betekent nog steeds dat het dan ineens een stad is, een versterkte vesting. In Nederland was dat trouwens ook oorspronkelijk gebruikelijk. Maar het was dus weliswaar niet zo'n geweldig grote stad, schijnt het. Groot kan hij sowieso trouwens niet geweest zijn. Maar het neemt niet weg dat het een vesting was die hier, laten we zeggen, zonder slag of stoot werd ingenomen. Mij persoonlijk heeft het altijd aangesproken. Ik ben in militaire dienst bij de muziek geweest. En daar vroeg men zich altijd af wat die muziek eigenlijk in het leger moest. En mijn antwoord was altijd, je kunt altijd nog Jericho innemen. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Wat er gebeurt is inderdaad dat men slechts de stad omsingelt en verder niet. Je zou zeggen, de stad kan geen kant op. Dat komt toch niet, denk ik dan. Maar het moet dus hoe dan ook een tamelijk belachelijke vertoning geweest zijn. Die hele situatie van zo'n vreemd volk wat daar binnengekomen was. En dat daar een stille omgang hield om de stad, want zo is het dan toch. En dat de tweede dag ook en de derde dag ook en zo tot en met zes dagen. Dan moet het ook gebeurd zijn, denk ik altijd. Want ik denk altijd, zes dagen zult je al je werk doen. Hè? Zullen ze nog Sabbat gehouden hebben eigenlijk? In die week. Hè? Nee, geen Sabbat gehouden? Ik denk dat de dag van de val van Jericho, dat de Sabbat was. Dat moet zo geweest zijn, het was de zevende dag. Of het de zevende dag van de week was, dat is nog maar de vraag. Maar het blijft de zevende dag en daarom wordt het gelijkgesteld uiteraard met de Sabbat. Dat kan om nog een paar redenen niet missen, maar daar hebben we het straks nog wel over. De gedachte is namelijk dat deze stad op wonderbare wijze veroverd werd. Want veroverd is een veel te groot woord. Veroverd werd door de Israëlieten. Je zou moeten zeggen, de Heer veroverde de stad. En Israël was in de Heer, in Christus zou ik bijna gezegd hebben, meer dan overwinnaars. Daar gaat het om. Er was helemaal niks te doen verder. Men had zich uiteraard wel aan de voorschriften te houden. Maar de Heer zelf zou de stad innemen. Hoe dat dan gebeurd is, er zal best een aardbeving of iets dergelijks geweest zijn. Dat zal toch wel. Maar dat staat er in ieder geval niet bij. Het hoeft dus ook niet. Het kan ook best zijn dat de heer een duwtje gegeven heeft tegen de stadsmuren. En waarom nou niet? Hè? Hij was per slotverrekening toch in de buurt. Dat hebben wij weliswaar niet gelezen. Maar aan het eind van Jozua 5 zag Jozua in verschijning, staat er boven vers 13. Een man stond tegenover hem met een uitgetogen zwaard in zijn hand. Waarom? Dat is vers 13 hè, van Jozua 5. Jozua was bij Jericho en toen hij zijn ogen ophief en zag toe, ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. Waarom zou deze man een uitgetogen zwaard in zijn hand hebben? Nou ja, die man, daarvan staat in vers 14 dat hij zegt: ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben de vorst van het Heer des Heren, van het leger, zeg maar. Ik ben de vorst, de eerste, de voorste van het leger des Heren. Wie is hij dan dus? Dat is net zo'n vraag als: hoe heette de vader van de zonen van Noach? He? Hoe heet de vorst van het Heer van de Heer? Die heet uiteraard de Heer. Daar gaat het om. Dat is ook wat de conclusie. Nou ja, het is een overdreven woord. Maar dat is de conclusie die Jozua trekt. Namelijk, hij zegt: ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu, eindelijk betekent dat, inmiddels, na een lange tijd, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zei de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, precies hetzelfde als wat hij ook tot Mozes gezegd had, namelijk: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. En dan in vers 2 van hoofdstuk 6. Toen zeide de Heer tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Hier was de Heer die letterlijk aan Jozua verscheen en die daar ook stond met een uitgetogen zwaard in zijn hand buiten Jericho, terwijl Jericho de poorten gesloten had volgens 6 vers 1. En waarom stond hij dus met een zwaard in de hand? Om aan te geven dat hij zelf uiteraard Jericho zou veroveren. Als aanvoerder van zijn eigen heer. Zijn vele duizenden engelen heet het op een andere plaats, het Heer des Heren. Dus die zullen een handje geholpen hebben met het omduwen van de muren van Jericho. Zo zit dat gewoon. Hè? Stel me dat altijd maar heel plastisch voor. Dan blijf je namelijk het dichtst bij wat de Bijbel er zelf over zegt. Kan best een aardbeving geweest zijn, maar niettemin staat niet in de Bijbel. Dus waarom zouden we dat, die gedachte introduceren? Hè? Dat heeft er verder niet zoveel mee te maken. Het is de Heer zelf die vervolgens is inderdaad Jericho inneemt. Jericho dat gesloten was, de poorten toegesloten. Dus inderdaad in de verdediging kon niemand in de vuist staten. Maar de Heer gaf instructies aan Jozua. Instructies waardoor inderdaad de stad werden ingenomen. De hele situatie is wat moeilijk te verklaren als we niet eerst weten wat Jericho eigenlijk voorstelt. En wat Jericho voorstelt is tot op heden in de schrift nog niet verteld. Dat blijkt pas later namelijk, als er het een en ander over gezegd wordt. De route die wij daarbij volgen is betrekkelijk voor de hand liggend. We beginnen namelijk aan het eind van het verhaal in vers 26 van Jozua 6. Waar staat: en terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. In de zin van herbouwen, uiteraard. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En dat is een merkwaardige uitspraak, omdat aan de ene kant, wanneer we tenminste niet te nauwkeurig lezen, het erop lijkt dat het vanaf nu verboden is om de stad te herbouwen. Terwijl vervolgens dan toch instructies gegeven worden over de wijze waarop de stad herbouwd zou moeten worden. Want dat is wat er staat. Het punt is ook dat er niet staat dat het verboden was. Er staat alleen: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Er staat niet dat het verboden was om het te doen, maar er staat wel: wie het doet, die haalt daarbij een vloek over zich. En het zou toch denkbaar moeten zijn dat iemand om wat voor reden dan ook een vloek over zich halen wil en zegt van: nou, het is het mij wel waard, bijvoorbeeld. En wie zou zeggen, nou, die vloek die neem ik er dan maar bij. Maar ik heb er belang bij om Jericho weer op te bouwen. Wel, als hij dat zou doen, dan zou hij dat moeten doen volgens de voorschriften die in de rest van het vers staan. Dat staat er ook. Namelijk dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en aan poten stellen op zijn jongste zoon. Dus lees nou niet dat hier verboden werd om Jericho te bouwen. Dat staat er niet. Er staat alleen, wie het wil doen, die moet het doen volgens deze voorschriften, maar hij laat daarbij wel een vloek op zich. Waarna de volgende vraag is dat ook gebeurd? Antwoord is uiteraard jawel, al was het maar alleen omdat in het Nieuwe Testament met name Jericho nog een tamelijk belangrijke rol speelt in de dagen van de Heer Jezus. Want de Heer was er nogal eens en er gebeurde ook nogal eens wat. Toch? Er waren blinden. De een heet Bartimaeus. Daar had je ook, er woonde ook een belastingontvanger. Zacchaeus. Dat speelt wel een belangrijke rol in de schrift. Jericho is herbouwd, inderdaad. En dan is de vraag door wie? En dat weten we ook. Want dat staat in 1 Koningen 16... 1 Koningen 16, overigens, het schijnt, maar ik heb er geen aanwijzing voor uit de Bijbel verder, geen duidelijke tenminste, maar het schijnt dat Jericho tussen 1 Koningen 16 en het Nieuwe Testament ook nog een keer verwoest geworden is. Dat zal wel. Maar in de Bijbel vind ik het niet. Het gaat er maar om dat het Jericho wat door Jozua, in de dagen van Jozua verwoest was, dat het inderdaad weer herbouwd is geworden later in de dagen van de koningen. En dat staat in 1 Koningen 16 vanaf vers 34. Want daar staat, in zijn dagen bouwde Hiel de Bet-Aliet, Jericho, op. Nou, daar staat, hij bouwde Jericho op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Zodat deze Hiel uit Bethel inderdaad deed wat de Heer door Jozua gesproken had en hij vervulde de profetie. En ik moet vanavond beginnen dan met een goed woordje te doen voor deze Hiel. Ik vind het ook een tamelijk ongelukkige hoofdstukkenindeling trouwens, ook hier in 1 Koningen 16 en 17. Maar het doet er verder weinig toe. Want Hiel namelijk heeft de reputatie gekregen van een soort van Nimrod, een soort van opstandeling, een soort rebel tegen God, die iets deed wat eigenlijk niet mocht. Maar dat is het verhaal niet. In Jozua staat niet dat het niet mocht. In Jozua worden instructies gegeven en dan worden de consequenties genoemd met betrekking tot een eventuele herbouw van Jericho, die dan inderdaad door Hiel wordt uitgevoerd, en wel in de dagen van Agab. Want dat staat er, vers 34 van 1 Koningen 16 zegt, in zijn dagen, dat zijn dan de dagen van Agab, zo ongeveer de meest goddeloze koning die we ooit uit de geschiedenis van Israël kennen. Maar bedenk dan dat weliswaar in de voorgaande verzen over de goddeloosheid en de afgoderij van Agab gesproken wordt, maar dat in het volgende gedeelte, vanaf 17 vers 1, eigenlijk vanaf 17 vers 2, maar dat in het volgende gedeelte dan, hoofdstuk 17, de geschiedenis van Elia feitelijk begint. Er wordt Elia geïntroduceerd en dat is een lange geschiedenis van al wat er gebeurde. We zullen daar nog wel mee te maken krijgen, denk ik, omdat er in de dagen van Elia ook zoveel tekenen gedaan werden en daarna door Elisa, zijn directe opvolger. Het punt is ook dat we zouden kunnen vragen, dat vers 34 van 1 Koningen 16, hoort dat nou nog bij het negatieve verhaal van het voorgaande, bij Agab, of hoort het bij het positieve verhaal, namelijk van de geschiedenis van Elia de Tisbiet? En mijn antwoord is, het hoort bij het positieve verhaal van Elia de Tisbiet. Het is namelijk de inleiding tot de geschiedenis van Elia en daarna Elisa. Het vormt als het ware het decor daarvan. Gaat ook in één adem door. Hoofdstuk 17 vers 1 begint ook met N. Hè? Je moet het gewoon doorlezen. Hè? Jehiel deed dat door de dienst, naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van hun, gesproken had. En Elia, de Tisbiet, van de inwoner van Gilead, zei tot Achab enzovoorts. Even ertussendoor wordt verteld dat Jericho gebouwd werd. Daar is ook niks nieuws, niks negatiefs over te zeggen. Want dan neem ik even de figuur van Hiel. En daarna die zonen die dan genoemd worden. Hiel betekent God leeft. Eigenlijk andersom, hij leeft, God. Of eventueel het leven van God. Zodat Hiel de vertegenwoordiger is van de levende God. Wie bouwt dus Jericho weer op? Typologisch, de levende God doet dat. Laat hij dan een vloek op zich? Jazeker. Ja. Lees maar even verder. Ik ga eerst even verder. Hiel, hij kwam uit Bethel. Dat is die plaats die we voor het eerst in de geschiedenis tegenkomen bij Abraham. En meer nadrukkelijk daarna bij Jacob. Die daar immers zijn hoofd op een steen legde. Die zichzelf als het ware offerde. Want een steen is een altaar. Maar goed, hij legde zijn hoofd op een steen. En hij zag inderdaad de hemel geopend. Dus altijd bij een offer zo, dan is altijd de hemel open. Dat weet u, hè? Alles wat op het altaar komt, stijgt op tot God. En Jacob legde zich ter ruste op een steen, als het ware op het altaar. En inderdaad, hij zag de hemel geopend. En het Bethel is in ieder geval sindsdien een type van de gemeente. Maar in het algemeen van de gelovigen. En de plaats of de positie die gelovigen er eenmaal innemen. Dus het was geen slechte plek om daar te wonen in Bethel. Eigenlijk, als Bethel een type is van de gemeente, dan zou je hier al eens moeten rekenen als als iemand die tot de gemeente behoort. Dat is ook zo, want het is eigenlijk gewoon de Heer zelf. Hè? Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Maar Bethel is een plaats met een zeer positieve betekenis in de Bijbel. Jericho trouwens ook. Heel merkwaardig, wat nu we het over de namen hebben hier. Jericho betekent Jehovah zal geest geven. Jehovah, of hij, de Heer, Jehovah geeft geest. Dat je aan het begin is uiteraard Jehovah en dat Rigo is gewoon Ruach, geest. Heel bekende Hebreeuwse woorden. De meest voor de hand liggende vertaling. Alleen omdat men niet met elkaar in verband kan brengen, omdat Jericho in de Bijbel toch niet zo'n positieve betekenis schijnt te hebben, zoekt men een andere betekenis en vertaalt men het met iets als maanstad of zo. Wordt het met de maan in verband gebracht. Maar dat is allemaal onzin, dat kun je rustig vergeten. Het gaat niet over de maan, het gaat over de Heer die geest, ruach, geeft. De Heer zal geest geven. Aan wat bijvoorbeeld, aan wie of wat? Wel, bijvoorbeeld aan Jericho. De levende God is immers de God die leven geeft. En hier wordt leven gegeven door Hiel, de levende God, aan Jericho. Heel eenvoudige zaak hoor. Jericho wordt dus geacht geest te ontvangen, leven te ontvangen van God zelf. Gaan we weer even verder. Hij bouwde Jericho op Abiram. Dat is ook wel heel makkelijk te vertalen. Het zijn zeer eenvoudige namen. Want Ab is vader. En dat Ram, kennen we uit Rama, betekent namelijk hoog. Dus het woord betekent, mijn vader is hoog. Verheven, een hoge vader. Daarmee feitelijk ook op een of andere wijze een beeld van de Allerhoogste Vader van God zelf namelijk. Abiram, de verheven vader, zijn eerstgeboren zoon. Daarop heeft dus dat gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon. En Segub is gewoon een ander woord voor Rama. Betekent gewoon verheven. Precies dezelfde betekenis, verheven. Zodat de betekenis van Abiram en Segub eigenlijk min of meer gelijk is. Verheven. Of mijn vader is verheven. En dan staat er op Abiram heeft hij dus de stad gegrondvest en de poorten gesteld op Segub. Dat zullen vermoedelijk twee zonen geweest zijn dus. Er wordt dikwijls gedacht dat deze Hiel daartoe zijn zonen gedood had. om vervolgens op hun graf deze stad of de stadsmuur of de stadspoort te bouwen. En ik vraag me af waar dat nou weer vandaan komt, zo'n vreemde gedachte. Ja, dat is toch een vreemde gedachte, of niet? Die jongens kunnen toch gewoon wel vanzelf zijn overleden. En als aandenken of als herinnering of monument ter ere van die zonen, kan vader toch een stad bouwen daarop? Want of je er nou één steen recht op het graf zet, of een heleboel, waardoor je een muur bouwt en daarmee een hele stad, dat maakt toch niet zoveel verschil, hoop ik. Ik heb de indruk dat een stad als Haran uit Genesis genoemd is, nee, dat zeker, is in ieder geval genoemd naar de broer van Abraham, de overleden broer van Abraham. Gebouwd door een stad gebouwd door Nahor, maar de kans is groot inderdaad dat de stad gebouwd is inderdaad op het graf van Haran. Als monument, want of je nou een gedenkteken opricht of een hele stad erop bouwt, het laatste lijkt me toch, toch niet zo'n vreemd idee. Nou, dat is in ieder geval wat hier verteld wordt. De stad is daarop gebouwd, er staat niks positief, niks negatief, staat niks over de omstandigheden. Maar als je het mij vraagt, die jongens zijn overleden en vader heeft er aandenken aan die jongens de stad daarop gebouwd. Dat wil zeggen, heeft ze begraven onder de stadsmuur of onder de stadspoort. En uit hun graf rijst als het ware deze stad op. Noem nog zo'n voorbeeld. Waar dacht u dat het nieuwe Jeruzalem opgebouwd was? Nou, ben ik even heel snel natuurlijk. Hè? Het nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22. Hè? Het is een visioen hoor, in Openbaring 21 en 22. Daarom kun je niet zeggen, het optisch op het oude gebouwd. Dat is wat lastig dan. Maar hè, waar is het op gebouwd? Zeg maar rustig op het graf van de Heer Jezus hoor. Op grond van zijn opstanding namelijk. Het is uit zijn graf voortgekomen. Dat nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en 22 is gewoon de uitbeelding van het nieuwe verbond in het algemeen, maar feitelijk van de hele nieuwe schepping. En die komt voort uit het graf van de Heer Jezus, jazeker wel. Van wie je ook rustig kunt zeggen dat hij was de eerstgeboren zoon. Abiram, zijn eerstgeboren zoon, daar is die Jericho op gebouwd. En waarom zou dat niet spreken over de Heer Jezus? Dat is toch een verheven vader. Hij wordt namelijk genoemd in Jesaja, de Heer, hè? De Heer Jezus Christus, de Messias. Wordt in Jesaja genoemd vader der eeuwigheid. Hij is dus vader. En vader der eeuwigheid wil zeggen dat hij dus als de eeuwigheid voortbrengt. Hè? En vader brengt namelijk altijd voort, per definitie. En in de uitdrukking vader der eeuwigheid wordt gezegd dat hij de eeuwigheid voortbrengt. Nou, de eeuwigheid heet in Openbaring 21 en 22 gewoon het nieuwe Jeruzalem. En die Abiram is dus eigenlijk een type van de Heer Jezus Christus. Mijn vader, of vader, is verheven. Inderdaad, ja. Uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, en zo, datzelfde kan voor Segub gezegd worden. Zijn jongste zoon, de Heer Jezus, is inderdaad ook de jongste zoon. Er waren er trouwens twee. Adam en de zoon van Adam. En de laatste, de tweede, de laatste krijgt het eerstgeboorterecht. Zodat als je het goed beschouwt, er helemaal niet eens een tegenstelling is tussen de eerstgeboren zoon en de jongste zoon. Omdat in de Bijbel, als er een beetje belangrijk wordt, de jongste zoon inderdaad het eerstgeboorterecht krijgt, dan is die gewoon dezelfde. Het zullen er hier wel twee geweest zijn hoor, twee zonen van Hiel. Maar typologisch is het er gewoon maar één, omdat het typologisch spreekt over de Heer. Op wie een stad gebouwd zou worden. De jongste, namelijk de eerstgeborene, namelijk de verhevene. Nou, dan gaan we nog even verder, want het volgende punt is dan, maar wat is dat Jericho dan eigenlijk? Wat wordt daar dan op gebouwd? Wat wordt er gebouwd op basis van de dood van Gods eerstgeboren en jongste, want zo heet het dan, zoon? En het antwoord is dat het Jericho nadrukkelijk een beeld is, niet van de nieuwe schepping, want dat is niet zo. Misschien heb je even die gedachte gehad dat ik zou zeggen, Jericho is hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem. Dat is niet zo. Jericho is namelijk niet de nieuwe schepping, maar is deze oude schepping. Daarom wordt hij ook geoordeeld. En daarmee zijn we terug bij een van die oude thema's die we hier dan ook al eens uitgebreid besproken hebben. We zijn namelijk terug in Genesis, waar de oorspronkelijke wereld in het oordeel terecht kwam. Woestheid en ledigheid en duisternis werd dus in Genesis 1 vers 2. Dat komt dus overeen typologisch met de val van Jericho in de dagen van Jozua. En als daarna in de reeks van 7 dagen van Genesis 1, als dan daarna die oude gevallen wereld herbouwd wordt, komt dat overeen met de herbouw van Jericho hier in de dagen van Achab en wel door Hiel. Maar degene die Jericho zou herbouwen, zou daarmee een vloek over zich halen. Dat klopt ook, want de Heer heeft inderdaad een vloek over zich gehaald toen hij de oude schepping die geoordeeld was opnieuw uit de wateren van het oordeel deed oprijzen in de dagen van Genesis en de wereld zoals wij die kennen tot stand bracht. Hij herbouwde die oude schepping die al in het oordeel gekomen was. En daarmee laadde hij wel degelijk een vloek op zich. En die vloek droeg de Heer, Jehovah, hè? De vloek droeg de Heer ook daadwerkelijk zelf.
Ja.
Want het leidde inderdaad tot zijn kruisdood. Schandelijke dood, vloekdood. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, daar hebt u hem. Die vloek is dat. Die kwam over de Heer die oude schepping herbouwd had. Maar wat lag er dan aan de. Wat was dan de reden, wat was dan de basis van dat herstel van deze oude wereld? Waarom gebeurde dat dan? En hoe kon dat? Het antwoord is: omdat God zelf inderdaad zijn zoon zou, let op het zou, hè? Dat God zijn zoon, zijn eerstgeborene, maar wel zijn jongste overigens, zou geven in de dood, opdat uit hem inderdaad de schepping als zodanig geheel hersteld, veranderd, vernieuwd zou worden. En dat is nog niet voltooid natuurlijk, dat komt ook pas in de toekomst. Maar het verhaal is dit, en dan zeg ik het een keer een stuk eenvoudiger en ook wat meer langs de Bijbelse lijn. Het verhaal is dit namelijk, dat voordat deze wereld tot stand kwam uit die oude gevallen, geoordeelde wereld, was daar Gods woord en Gods plan met betrekking tot de verlossing van de schepping als zodanig. En dat, daarom kan in het Nieuwe Testament gezegd worden dat het lam reeds geslacht was van voor de nederwerping der wereld. En je moet het gewoon letterlijk nemen. Betekent God had het zo bepaald, het zou ook zo gebeuren. Bij hem was het dus feitelijk al zo, want daar komt het op neer. En dat betekent dan ook dat het herstel van deze oude wereld eveneens gebaseerd is op de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het is gebaseerd op het oordeel wat over hem gekomen was, want het lam was geslacht van voor de nederwerping der wereld. Of ik moet het anders zeggen, het is gebaseerd op het oordeel dat in de tijd gerekend later over hem komen zou. Maar dat doet er niks aan af als niet van tevoren vaststond dat die eerstgeborene, namelijk die jongste zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, zou sterven om de straf der zonde te dragen enzovoort. Als dat niet van tevoren vaststond, zou in Genesis 1 nooit dat werk van die 7 dagen gedaan zijn. De restitutie dus van deze oude gevallen wereld. Dat is het verhaal. Zodat de herbouw van Jericho in de dagen van Achab en door Hiel typologisch uitdrukking geeft aan de herbouw van deze oude schepping in de dagen van Genesis 1. En daarmee ben je bij de eenvoudige conclusie dat Jericho dus niet alleen hier in 1 Koningen 16, maar dat Jericho dus altijd een beeld is van de tegenwoordige wereld, waaraan er een vooraf ging en waarop er nog een zal volgen overigens. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Die betekenis van Jericho blijft dan ook de hele Bijbel door bewaard. In Jozua kom ik straks nog wel even terug, uiteraard, hè, want die geschiedenis die zullen we straks nog doornemen. Maar als ik nou even doorblader naar het Nieuwe Testament, want daar vind je Jericho uitgebreid genoemd, dan is de betekenis daarvan bijzonder duidelijk. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik kom eerst terecht in Lucas 10. Ook al zo'n omstreden schriftgedeelte. Lucas 10. Vers 30. En Jezus antwoordende zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. De man, dit slachtoffer dus, was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Nou is dat in de Bijbel altijd de verkeerde volgorde, want normaal gaat men in de schrift van Jericho naar Jeruzalem. Dat is namelijk de opklimmende weg, ook letterlijk. Maar typologisch dus ook. En hier staat het ook, er staat niet gewoon hij ging van Jeruzalem naar Jericho, maar er staat hij kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Dus de verkeerde richting is een beeld van zondeval in het algemeen. Het is ook een beeld van het verlaten van de beloften Gods en het terechtkomen in Jericho, namelijk onder de wet of onder de eerste beginselen der wereld. Maar goed, hij was gericht op deze tegenwoordige wereld en hij viel dus onder de moordenaars. Dat gebeurt altijd, want iedereen die op deze wereld gericht is, verliest het leven. Dat is kenmerkend immers voor deze oude schepping die in de macht ligt van de zonde en de dood. En dan blijkt dat van de andere kant komt inderdaad een zeker Samaritaan, dat is in vers 33, en die kennen we ook uiteraard, want er leidt geen twijfel dat dat een beeld is van de Heer Jezus. Nee, dat is niet echt omstreden hoor, dat is niet omstreden. Wat altijd ter discussie gesteld wordt, is wie die naaste was. En dat leidt geen twijfel, dat was die Samaritaan, dus dat is de Heer Jezus, dat kan niet missen. Anders heb je wel erg slecht gelezen, hè? Nou goed, maar over die naaste gaat het nou niet. Het gaat er maar om dat inderdaad die man onderweg was van Jeruzalem naar Jericho, de verkeerde kant op dus, gericht op de wereld en de beginselen der wereld in plaats van gericht op de beginselen van Gods Koninkrijk, want dat is, daar staat Jeruzalem altijd voor natuurlijk. En hij verliest dan ook bij wijze van spreken het leven, waarna een Samaritaan langskwam, zeg maar gewoon een eerstgeborene. Het is wat lastig om het te zeggen, maar een Samaritaan komt uit Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk en zelfs dus de stad van Efraïm, van Jozef dus ook, en daarmee is hij een eerstgeborene. Ja. En die redt hem hieruit. Het is een schitterend beeld van hoe de Heer zelf de mens verlost uit Jericho, daar komt het op neer, en van Jericho, en hem eventueel zal staande houdt wanneer hij op weg is naar Jericho. Nou goed, op die details ga ik niet meer in, maar let erop dat voor de betekenis van het verhaal zelf, van deze gelijkenis zelf, de hele situatie van Jeruzalem en Jericho niet eens van belang is. Het ging maar om de vraag wie is die naaste, en het heeft niks te maken met in welke stad dat plaatsvindt of langs welke weg dit gebeurt. Maar het wordt er wel even bij genoemd, omdat daarmee in elk geval deze betekenis van Jericho bevestigd wordt. Jericho is de tegenwoordige boze eeuw en Jeruzalem is uiteraard hoger gelegen en daarmee een type van de toekomende eeuw, namelijk het Koninkrijk van Christus. Daar is niks moeilijks aan. En dan bladeren we nog even verder naar Lucas 18. Waar boven vers 35 staat, de blinde man van Jericho, want de natuurlijke mens, levend in deze tegenwoordige wereld, is inderdaad blind. In ieder geval blind voor de geestelijke dingen. Hij ziet ze niet. En daar is deze blinde een uitbeelding van. Meer nadrukkelijk is Jericho dan wat smaller in beeld van de situatie van Israël onder de wet. Maar het zijn de eerste beginselen der wereld. Die blinde man is een beeld van Israël onder de wet, die inderdaad verblind is geworden. En die tot de bedelstaf, aan de bedelstaf geraakt is. Maar die dan door de Heer zou genezen worden. De Heer die dan ook prompt genoemd wordt in vers 38, zonen Davids, de zoon van David, de beloofde Messias. Maar duidelijk gebeurt dit alles in Jericho, een beeld van deze wereld, die er is, opdat degenen die daarin zijn gered zouden worden. Nou, noem nog eens iemand die uit Jericho gered werd. Rahab natuurlijk, ja. Ik vroeg graag wat opzet. We hebben het toch gelezen. Rahab de hoer. Hier is één blinde. In de praktijk is het verschil niet zo groot. Want Rahab de hoer zal toch in ieder geval een beeld zijn van. Dus niks moeilijks. Zal toch in ieder geval een beeld zijn van Israël toch? Op zijn minst. Op zijn minst. Nee, nog wel wat meer. Maar op zijn minst. En deze blinde man in Jericho zal toch op zijn minst wel een beeld zijn van. Ook van Israël, het is volstrekt hetzelfde. Het is een ander beeld, maar de betekenis is gelijk en daar gaat het maar om. En zo verder, want dan komen wij in Jericho, of door Jericho, 19 vers 1, Lucas 19 vers 1. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho, en zie je, was een man met name Zacchaeus, de belastingambtenaar. Waar zou die een type van zijn? Van Israël. Levend onder de wet, kun je ook zien. Want hij klom in een wilde vijgenboom. En de vijgenboom is een beeld van de wet. En ik noem echt het type nu heel smal hoor. Het kan ook wel wat breder beschreven worden. Maar als ik het heel smal toepas, is het heel makkelijk te volgen. Zacchaeus klom dus in een vijgenboom, een beeld van Israël. Hij verbomde zich als vijg, denk ik altijd. Hij was de vrucht van de vijgenboom, dat was Israël ook. Maar het was tijd van de oost, dus. Hè? En dus werd de vijgenboom geschud en wat viel eruit? Zacchaeus. Het is een Bijbels beeld hoor, dat schudden van de vijgenboom. Ik bedenk het niet, het staat allemaal zo in de Bijbel. Ik hoop dat u dat herkent. Hè? Nou, onder andere valt Zacchaeus eruit. Het is een beeld inderdaad van het gelovige overblijfsel dan van Israël. En de Heer neemt hem mee. Ja. Maar inderdaad, de Zacchaeus, de tollenaar, die immers in dienst was, weliswaar Israëliet of Jood, maar in dienst stond van de Romeinse overheid. Daar ging het maar om. In feite diende hij gewoon de heidenen en was daarmee dus in de praktijk gelijkgesteld. En zo is het met Israël levend onder de wet ook. Het dient de eerste beginsel der wereld, dat doen de heidenen ook. En daarom is elke tollenaar in ieder geval een beeld van Israël levend onder het judaïsme. Dat is niet zo moeilijk. Nou goed, maar de Heer plukte hem uit de boom. En dan staat er in vers 9. En Jezus zei tot hem, heden is deze huize, is aan dit huis, welk huis? Het huis Israëls uiteraard. He, is aan dit huis. Zaligheid geschiet, nademaal ook deze zoon van Abraham is. Of werd, want zo vertaal ik het liever. Hij werd namelijk zoon van Abraham door geloof. Hij was het misschien op grond van afstamming, maar dat telt niet. Hij werd het op grond van geloof. En voor de fijnproevers onder u. De Joden liepen daar beneden, in het algemeen. Zacchaeus, die klein van stuk was, een heel onopgemerkt mannetje, die inderdaad gewoon bij de heidenen diende en dus eigenlijk tot de heidenen gerekend werd. Hè? Die Zacchaeus, die dan ook prompt meegenomen wordt en dan met de heer zijn huis ingaat en de rest van het volk blijft gewoon buiten. Die Zacchaeus daarvan, zei ik voor het gemak net even gauw, die is natuurlijk een type van het Joodse volk levend onder de wet, de eerste beginsel der wereld. Maar er is nog een andere die er meteen achter steekt. Ja, vier, kijk, dat is, nou, dan zal ik het uitgebreid even vertellen. De eisenbeeld van de gemeente, als u tot geloof komt. Want ze gaan een huis in, er staat iedereen buiten. Zij zitten bij elkaar in dat huis, afgezonderd van de rest. Dat is de gemeente. Dat is niet Israël namelijk, dat is altijd de gemeente. In dat huis. Maar wie was hij dan daarvoor? Dat wilde ik zeggen. Dat zou het Joodse volk geweest kunnen zijn, maar als dat onooglijke kleine mannetje in dienst van de heiden, en dus als heiden eigenlijk, is hij nadrukkelijk, denk ik, ook een beeld, juist een beeld, van niet de Joden, maar de teenstammen van Israël. Jawel, zit er meteen achter. Maakt niet zoveel verschil, het gaat toch om Israël, wat tot geloof komt, maar het bijzondere van deze man is juist dat hij helemaal niet opviel en nauwelijks als Jood gerekend werd. In de eerste plaats omdat hij klein van stuk was. Nog eens iemand die klein van stuk was. Paulus, heel goed. Goede verbinding, hè. Met hem gebeurde dat ook. Maar Paulus werd de grote man van de gemeente. En in het bijzonder zelfs van de gemeente uit de 10 stammen. Zo is het wel. Er zijn meer connecties trouwens. Want toen Paulus onderweg opgepikt werd, die was ook onderweg, hè. Toen Paulus onderweg opgepikt werd door de Heer, toen zag hij ook de Heer. En Zacchaeus wilde de Heer zien. Hè? De Heer openbaarde zich aan hem. En Paulus werd ook in, Saulus toen nog, werd ook in een huis gezet. Waar iemand bij hem zou komen. Dat gebeurt hier ook. Hier is de Heer die bij hem komt enzovoorts. Dat is een grote parallel met gemeentelijke waarheid. Maar het blijft zo dat de wilde vijgenboom in ieder geval een beeld is van wet. En dus de eerste beginsel der wereld. Maar vervolgens speelt het verhaal zich af in Jericho. Een beeld van deze wereld als zodanig. Die wereld die hersteld is, herbouwd is. Sinds de zeven dagen bedoel ik dus. Van Genesis 1. En daar gaat het om. Nou, dat was Lucas. Nou, even terugbladeren naar Matthäus. Dan vinden we daar net zoiets als in Lucas 18, namelijk in Matthäus 20. Vinden we net zoiets als in Lucas 18. Het was ook dezelfde gebeurtenis hoor. Alleen waren er nu twee blinden. Het was precies dezelfde gebeurtenis, maar Lucas vermeldt er maar één. Dat klopt, als er twee zijn, is er in ieder geval ook één. Hè? Helemaal geen tegenstrijdigheid of zo. Maar hetzelfde verhaal, als zij van Jericho uitgingen, vers 29... is hem een grote schare gevolgd en ziet twee blinden zitten aan de weg. Als ze horen dat Jezus voorbij ging, riepen zeggende: Heere, gij zoon van Davids, ontferm je onder onze. Als nou de ene blinde uit Lucas 18 een type is van het Joodse volk, waar zijn dan twee blinden in Matthäus 20 dan een type van? Denk erom dat het dezelfde gebeurtenis was, hè? Iets anders verteld, maar het was dezelfde gebeurtenis. De ene is een beeld van de Joden, waar zijn dan de twee blinden een beeld van? Klopt weer, hè? De ene nog steeds van het Joodse volk, want dat stond al in Lucas 18. Waar is die andere dan een beeld van? De andere 10 stammen. Jazeker, daar is hij weer. Afgezien van dat ik altijd zeg, als je twee man hebt om met één naam, dan is het in elk geval de gemeente. Nou, hier heb je twee man. Ze hebben ook één naam, maar die naam heb ik nog niet genoemd. Dat komt straks weer. Zover ben ik nog even niet. Maar dan is het de gemeente die inderdaad uit de 2 en uit de 10 stammen van Israël geroepen wordt. En dan gaat het om. Maar de achtergrond is weer Jericho, want daar gebeurt het. Deze oude wereld waarin deze twee tot stand komen. Deze twee volkeren samengevoegd worden, want daar komt het uiteindelijk op neer. Ze roepen hem ook aan als zonen Davids enzovoort. Er gebeurt precies hetzelfde als in Lucas 20. En daarna komen wij terecht in Markus 10. vers 46, waarboven staat de blinde te Jericho. Dat zal dus weer dezelfde zijn als in Lucas 19. Of in Lucas 18 was het, hè? Zij kwamen te Jericho, vers 46. En als hij en zijn discipelen een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg, bedelende. En hij hoorde dat Jezus de Nazarener er was en riep: Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En er gebeurde dus precies hetzelfde als in de andere twee geschiedenissen die we net even hebben aangehaald. Zodat we nou weten, er waren twee blinden en één daarvan heette Bartimaeus. Nou, twee man onder één naam is duidelijk een beeld van de gemeente. Geroepen uit Joden, de ene blinde, en de 10 stammen van Israël in het bijzonder, dus de andere blinde. En verder uit iedereen die tot geloof komt en daardoor deel krijgt aan Israël. Ongeacht of het de 2 of de 10 stammen zijn, dat maakt niks uit. En nog even tussendoor. Bartimaeus betekent zoon van de verhevene. En zo ben je meteen weer terug in 1 Koningen 16. De verhevene. Zoon van de verhevene. Dus een rechtstreekse verwijzing zou ik willen zeggen naar, hoe heet het ook weer, naar Abiram en Segub in 1 Koningen 16. Waarna de vraag is weer, wie zijn die twee zonen in 1 Koningen 16? En dan kun je het gedetailleerder zeggen, want we hebben vastgesteld, ze zijn beide een type van die ene. Twee, één, zij samen één, de verhevenen, Segub en Abiram, zijn beide een beeld van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. Dat kan zijn, dat is ook zo, maar zodra we over Christus praten, zit er altijd wat anders aan vast. Namelijk, ieder die gelooft krijgt deel aan Christus, dat in elk geval. En wanneer we dat dus die lijn dan voorzetten, dan zijn deze Segub en Abiram, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een beeld van de gemeente aan de ene kant en Israël, dan heb ik het over 12 stammen, aan de andere kant. Eén in verband met het koninkrijk in onze dagen, het verborgen koninkrijk, de andere in verband met het koninkrijk straks in de toekomst, bijvoorbeeld. En dat klopt, want zowel de gemeente als Israël in de toekomst worden geroepen uit deze oude wereld. En het is daarom, opdat zij er zouden zijn, het is daarom dat die wereld zelfs herbouwd werd. Er is een duidelijk verband tussen. God herstelt deze wereld om daaruit inderdaad een overblijfsel te behouden waarvan deze Segub en Abiram dan een beeld zijn. En verder is een legio toepassing, want je kunt nog zeggen, het zijn de 2 en de 10 stammen, kun je ook nog zeggen. Of het is Israël straks, ook een 2 en de 10 stammen die samengevoegd worden in de toekomst of iets dergelijks. Dat doet er verder niet toe. De grondgedachte blijft dat 2 dezelfde zijn, 2 eigenlijk 1 zijn en ze zijn een beeld van Christus en al wat bij hem hoort en wel al wat aan hem deel heeft. Het is een heel algemeen Bijbels principe. Het staat veel vaker in de Bijbel dan wij denken, laat ik het zo zeggen. Nou goed, ik laat het daarbij. We kunnen beter teruggaan naar 1 Koningen 16, nee, naar Jozua 6 moeten we feitelijk terug, waar we Jericho dan voor het eerst in de geschiedenis tegenkomen en waar het dus ook hier al een beeld is van de wereld zoals wij die kennen, die tot stand gebracht is opdat God daarin zijn verlossingswerk zou doen. Om daaruit een overblijfsel te behouden. Noem maar een overblijfsel uit Jericho. Rachab de hoer, de blinde Bartimaeus en die andere blinde in Jericho, Zacchaeus. Dan heb je zo een rijtje. En eigenlijk moet je dat slachtoffer van die barmhartige Samaritaan, van die moordenaars in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan natuurlijk ook nog meerekenen, want die werd ook gered van Jericho. Daar komt het op neer. En die werd ook in een huis gebracht. De herberg. Zacchaeus was daar al, denk ik dan, weet je wel. In gedachten zie ik dat zitten. Hè? Ja, ja, ik kan er niet te veel over zeggen, anders moet ik zeggen wat voor een huis dat was waarin Rachab woonde. En dat staat zo raar als ik dat nou vertel. He? Maar het punt is inderdaad dat uit Jericho een overblijfsel behouden wordt. En dat overblijfsel wordt uitgebeeld in die figuren die we net noemden. Zij zijn de uitbeelding van alle gelovigen die uit deze tegenwoordige wereld overblijven. Ongeacht overigens in welke bedeling dat gebeurt. Want het wordt steeds verschillend toegepast in verschillende bedelingen. Maar het is hetzelfde principe. Trouwens, of nou Lot gered wordt uit Sodom of Rahab gered wordt uit Jericho, dat maakt heus geen verschil. Het beeld precies hetzelfde uit. Het is precies hetzelfde als dat de gemeente straks bewaard wordt uit de grote verdrukking. Precies hetzelfde. Of dat Israël bewaard wordt uit de grote verdrukking hierna, in de volgende bedeling. Of dat gewoon alle gelovigen bewaard worden wanneer deze hele oude schepping, hele Jericho, definitief verwoest wordt. En dat Jericho definitief verwoest wordt, dat wordt ook uiteengezet in Jozua 6. Maar daarover hebben wij het na de koffie. Wij zouden weer terug naar Jozua 6. Waar de instructies gegeven werden voor de inname van Jericho. En het zal u inmiddels duidelijk zijn dat de inname van Jericho staat eigenlijk voor de overwinning op deze oude wereld, de tegenwoordige wereld. Daar komt het op neer. En die wordt inderdaad niet door de kracht van mensen of iets dergelijks veroverd. Voor zover er sprake is van een overwinning, ligt die bij de Heer zelf uiteraard, die hier dan ook aan Jozua verscheen in het einde van Jozua 5, de vorst van het Heer des Heren. Die zegt, ik ben, want dat zegt hij altijd, hè, ik ben. Maar hij zegt nu, ik ben nu gekomen. En inderdaad, om die wereld, namelijk Jericho, in te nemen, te veroveren. En degenen die in hem geloven, hebben niks te doen, hebben geen bijdrage te leveren in die strijd. Integendeel, er zijn weliswaar wat voorschriften die gegeven worden. Ze hebben zich wel aan het woord van de Heer te houden, maar ze hebben geen actief aandeel in de strijd. En daar gaat het om. Dat is ook wat het Nieuwe Testament ons leert. En dan denk ik in het bijzonder natuurlijk aan Romeinen 8 en zo. Waar gezegd wordt dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat geldt niet alleen voor ons in onze tegenwoordige bedeling, maar dat is bij de gelovigen altijd al zo geweest. Men hoeft daar niet zelf voor te strijden. En bovendien, dat kan ook niet. Dat Jericho is namelijk niet in te nemen. De enige die het in kan nemen is uiteraard de Heer zelf. En daar gaat het om. En dan wordt het ingenomen op een zeer bijzondere wijze. Het zal u wellicht meteen al duidelijk zijn geworden dat als Jericho een type is van de wereld waarin wij leven, sinds de zeven dagen van Genesis 1 dus, hè, want daar hebben we het over, en tot aan de jongste dag, dan zal het u duidelijk zijn dat de zeven dagen gedurende welke Jericho belegerd wordt, zal ik maar zeggen, dat die zeven dagen dan perfect overeenkomen met de zeven bedelingen. Maar dat heb ik al gezegd natuurlijk. Toen ik sprak over of het dan misschien nog Sabbat geweest was in die week. Nou, het punt is natuurlijk dat die zevende dag per definitie de Sabbat is. Omdat die zevende dag, waarop men zeven keer rondom Jeruzalem trekt, dat die zevende dag inderdaad een beeld is van de zevende bedeling. De eerste zes dagen gewoon één keer gebeurt verder niks. We maken stille omgang, heet dat. Ja, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij daar een woord voor. Een stille omgang. Er gebeurde verder niks. En pas op de zevende dag ging men er zeven keer omheen. Uitlopend in het geklank der bazuin, of hoe het maar heten mag. En gejuich van het volk. En dan valt Jericho. Het zal dan duidelijk zijn dat de uiteindelijke val van Jericho overeenkomt met de jongste dag. De jongste dag namelijk waarin ineens Jericho verdwenen is. Dat wil zeggen, de oude hemel en de oude aarde zijn ineens verdwenen. Ze zijn gevloden en geen plaats is meer voor dezelfde gevonden. Dat was Openbaring 20, als ik me goed herinner. En daar gaat het maar om. De zeven dagen in hun geheel, hier uit Jozua 6, komen dus overeen met de zeven bedelingen, of zeg maar dan eventueel afgerond de 7000 jaar, vanaf de zeven dagen van Genesis tot aan de jongste dag aan toe, wanneer definitief die oude schepping verdwijnt. De gedachte is ook dan dat in die eerste zes dagen niet zoveel gehoord wordt. Er wordt wel wat gedemonstreerd. Want het blijft natuurlijk een soort van demonstratie. Ze zullen geen spandoeken meegenomen hebben, maar het was wel degelijk een optocht. En de spandoeken waren er dan misschien niet. Maar er waren wel wat dingen te zien waaruit de bedoelingen van deze Israëlieten zouden hebben kunnen blijken. Bijvoorbeeld de Ark des Verbonds die meegenomen werd. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij de betekenis van de Ark des Verbonds geacht worden te kennen. Hij is immers een beeld van de dood en opstanding van Christus, van de verhoogde Christus, die als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is aan de rechterhand Gods. Want dat is wat de Ark des Verbonds met het verzoendeksel uitbeeldt. En diezelfde Ark des Verbonds was zojuist gebruikt om de wateren van de Jordaan door te trekken. Nou, als dat kan, dan kun je dus met hetzelfde ding ook Jericho innemen. Dat moet kunnen op een of andere wijze. De bedoelingen zijn dus duidelijk. En de inwoners van Jericho die moeten zich ook daardoor wel bedreigd gevoeld hebben, eventueel. Hè? En ik zeg eventueel, ze hebben geweten van wat er gebeurd was. Rahab wist ook van wat er gebeurd was, per slotverrekening. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. Aan de andere kant is het ook zo dat deze bazuinen die meegevoerd werden in de optocht, dat deze... die werd ook geblazen ook, hè, geloof ik, hè? Nee, niet geblazen. Werd op de zevende dag geblazen, ja. Ik was even aan twijfelen. Maar er staat inderdaad in vers 4 bijvoorbeeld dat deze bazuinen de uitbeelding zijn van het woord van God. Van een sprekende God. En dan zeg ik het nog heel in het algemeen. Het zal u duidelijk zijn dat iets uitbazuinen, ook in het Nederlands, hè, dat iets uitbazuinen betekent dat men luide een bepaalde boodschap bekend maakt. Verkondigt, hè? Een beetje evangelisatieblad heet dus ook de bazuin. Heel goed, dat kun je zomaar bedenken, hè? Ja. Erg origineel is het dus allemaal niet. Maar daar gaat het nou ook niet om. Het gaat er maar om dat we het begrip bazuin kennen. Er staat trouwens dat het ramsbazuinen waren en daarna heet het ramshoornen. In vers 4 heet het ramsbazuinen en in vers 5 heet het ramshoornen. En daarna wordt er gesproken over het geluid der bazuin. Er is altijd wat verwarring over het begrip bazuin. Mede omdat een bazuin in het Duits weer een pozaun is. En als je daarna het weer terugvertaalt naar het Nederlands, is het ineens een schuiftrombone geworden. Ja, dat is zo, pozaun, hè. Er zijn wat verwarringen over die begrippen. Maar dat doet er nou verder niet toe. De grondgedachte is namelijk dat zo'n blaasinstrument een hoorn is. Men heeft weliswaar in de loop der tijd de hoorns nagemaakt. In het bijzonder heeft men ze gemaakt van koper. Daarna ook van hout. Toen waren ze wat moeilijk te bespelen. Toen hebben ze het riet uitgevonden. Hè? Ja, zeker wel. Voor op de klarinetten zal ik maar zeggen, de hobo's, dubbelriet en hoe dat allemaal heten mag. En dat geldt ook trouwens voor de, hoe heet zo'n ding?
De doedelzak.
De doedelzak. Ik kan echt niet op het woord komen. De backpipe. De doedelzak. Een riet. Met hulpstukken. Maar in zijn oorspronkelijke vorm is zo'n blaasinstrument gewoon een ramshoorn. Een hoorn. Daarom heten die dingen soms nog zo. Soms gekscherend. Soms is het een beetje bargoens, maar de waldhoorn en hoe heet het ook, de althoorn en de tenorhoorn, dat heet nog allemaal hoorn. En al bestaat het al jaren van koper, koperen pijp. Maar dat doet er nou verder niet toe. Oorspronkelijk gaat het namelijk wel degelijk om de hoorn van een ram. Ik vind het altijd leuk om te vertellen, maar ik zal het deze keer niet zo uitgebreid doen. De hoorn is namelijk afkomstig van de ram, of van een ander dier, dat zou ook nog kunnen. Maar als het een ramshoorn is, komt die van een ram, denk ik altijd. Maar dat betekent wel dat het beest overleden is. Hè? En zoals dus de ramshoorn klinkt, de bazuin, want het is heus hetzelfde. Hè? Als het ding klinkt, betekent het dat de ram nog spreekt nadat hij gestorven is. Met dank aan de schrijver van de Hebreeënbrief dan, want daar staat die uitdrukking. Hè? Hij spreekt ook nadat hij gestorven is. Nou, noem eens iemand die spreekt nadat hij gestorven is. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon. Ja. En in verband met zijn geboorte werd gezegd dat een hoorn des heils zou worden opgericht. Kent u dat nog, dat lied? Ik weet niet meer wie het ook alweer zong, maar dat doet er nou ook niet toe. Een hoorn des heils, hoorn der zaligheid. Hè? Die hoorn,
Dat is inderdaad Christus, dat lijkt me duidelijk. Maar de hoorn zelf is oorspronkelijk de kracht, de macht. Eigenlijk gewoon het koningschap. De kracht of macht van de ram. Het enige wapen wat hij heeft en waarmee hij zijn kracht uitoefent. Daarom staat in de Bijbel een hoorn voor koningschap. En het punt is dat de ram sterft. U weet wel dat die wat bij Abraham en Isaac in het struikgewas, in een doornstruik was daar, in de bush, in de doornstruik verward was. Dat kent u toch, dat verhaal, daar hebben we wel eens over gehad. Hè? Die, niet zo lang geleden geloof ik. Hè? Die ram dus, hè? Die ram is een type van de Heer die inderdaad weliswaar gedood werd, maar die sindsdien nog spreekt. Het geluid komt nu uit zijn hoorn, dat wil zeggen hij is koning geworden inmiddels. Nadat hij gestorven is, spreekt hij, maar het geluid komt uit de hoorn. Het is namelijk de boodschap van zijn koningschap. Daar komt het op neer. Ik heb ooit eens de moeite genomen om in het, om de hele Bijbel door het begrip bazuin na te zoeken, de geklank der bazuin. En dan wordt die gedachte zonder meer bevestigd. Eigenlijk, daar heb ik hem van natuurlijk. Het blijkt steeds dat als de ramshoorn of de bazuin klinkt, dan heeft het altijd te maken met, nou, in het algemeen koningschap. Dat wil zeggen, de ramshoorn wordt geblazen als er iemand koning geworden is. Of de ramshoorn wordt geblazen als het volk zich moet verzamelen. Ja, bij de koning, waar anders? Het is dus precies hetzelfde. Het volk verzamelt zich tot de koning. Of de ramshoorn wordt geblazen als er oorlog komt. Dan moet het leger zich verzamelen. Het is precies hetzelfde, bij de koning namelijk. Het gaat om het koninkrijk wat opgericht wordt. En als in de toekomst de laatste bazuin klinkt, waar gaat het dan over? Nou, de term staat in verband met de opname van de gemeente, dus laat ik dicht bij de Bijbel blijven dan. Hè. De bezuin klinkt, de stem van de aartsengel, dat is trouwens volstrekt hetzelfde, want het is de stem van Christus dus. Hè. Maar als die klinkt, dat betekent dat de gemeente verzameld wordt rondom de Heer, of zeg maar de koning van de gemeente. Het is weliswaar geen Bijbelse term, maar de gedachte is het uiteraard wel, en daar gaat het maar om. En na de opname van de gemeente krijg je zelfs nog een reeks van 7 bezuinen. Nee, de laatste voor de gemeente is dan geweest. Maar je krijgt daarna nog een reeks van 7 bazuinen in verband met de bekering van Israël en de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat gebeurt met een bazuin, hè? De prediking van het evangelie van het koninkrijk aan de volkeren. Nou, de bazuinen spreken dus over koningschap. Daar gaat het maar om. Het koningschap van de ram, maar je kunt ook zeggen het lam, dat eens geslacht werd. Want het lam dat eens geslacht werd, was één ram. Een mannelijk dier namelijk, hè? Daar gaat het maar om. Nou, en als hier dan de bezuinen geblazen worden, dan waar dan ook, dan is het altijd de uitbeelding van de prediking van het evangelie in het algemeen en van het koninkrijk uiteraard in het bijzonder. Want om het koninkrijk gaat het dan. En dat is wat hier deze Jerichoïten, wilde ik zeggen, maar ik weet niet hoe die jongens heten. Hè? Wat de inwoners van Jericho moesten leren, en Israël trouwens ook, als de bezuin klinkt, dan is de Heer koning. En u weet, per traditie is het zo dat alleen alleen de overwinnaar koning wordt. Hè? Dat is in de natuur zo, en van oudsher onder de volkeren zelfs ook zo, de sterkste wordt koning. Dan weet u toch hoe dat gaat, hè? Men moet de boog kunnen spannen. Hoe sterk genoeg is om die boog te kunnen spannen? Dat is een zware boog, hè? Een strak gespannen boog. Of men moet het zwaard uit het aanbeeld, of weet je zo'n ding? Ja, aanbeeld, hè? Moet het zwaard uit het aanbeeld kunnen trekken of iets dergelijks. Maar in ieder geval een hele contest, hoe heet zoiets? Een hele reeks van proeven gaat er soms aan vooraf voordat iemand koning wordt. En dat is een Bijbels gegeven. In principe overgeleverd sinds Adam, maar we kennen één die inderdaad de sterkste is, die dat allemaal kan, die zo'n boog heeft, die zo'n zwaard heeft, zoals hier, enzovoorts, die namelijk koning is. En dat koningschap van de Heer, dat wordt hier gedemonstreerd, hier in het klein, gewoon aan Jericho, maar veel meer in het groot wordt het aan ons gedemonstreerd, omdat de verovering van Jericho niet maar is de verovering van zo'n stadje, maar het is de verovering eigenlijk van deze hele oude wereld. En de kracht waarover we dan spreken is inderdaad de kracht van zijn opstanding. De ram, het lam, was gestorven, maar hij spreekt weer en zijn woord is inderdaad krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het was dus weer de Hebreeënbrief. En dat is wat hier inderdaad wordt uitgebeeld. En dan moet meteen vastgesteld worden dat als het woord dan ooit klinkt, als het al ooit klinkt in enige bedeling, dan is dat in ieder geval zo in de zevende. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Daarvoor was het er ook natuurlijk, maar het gaat erom dat in de zevende bedeling, in het geopenbaarde koninkrijk, zeg maar in de duizend jaren dus, dat daarvan staat dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken en zo meer. Dat wil zeggen, als ooit het woord van God, de kennis van het woord Gods en de kennis van God en van Christus bekendgemaakt wordt, dan is dat inderdaad in de laatste, de zevende bedeling dus, die inderdaad dan leidt tot tot de val, eigenlijk de ondergang van deze gehele oude schepping. Daar komt het op neer. En dat is wat in deze week hier rondom Jericho wordt uitgebeeld. Kortom, het is in het kort de samenvatting eigenlijk, een overzicht eigenlijk van de gehele heilshistorie. Nou, eens even zien. Daarna komen we nog even terecht bij bij vers 17, waar dan stond, ja, in vers 16 staat dan, of vers 15 en 16 staat dan, dat zij zevenmaal rondom de stad gaan. En in vers 16, het geschiedde ten zevende maal als de priesters met de bezuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak, juicht, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. En dan gaat het verhaal eigenlijk pas verder in vers 20. Namelijk, het volk dan juichte als ze met de bezuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bezuin hoorde, zo juichte het volk met groot gejuich, en de muur viel onder zich. Dat wil zeggen, de muur stortte in, hè? Niet zozeer om, maar in, hè? Hij zakte in elkaar, de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad over de stenen heen dus, en ieder tegenover zich, waar ze maar waren op dat moment natuurlijk, en ze namen de stad in. Maar tussen de oproep om te juichen en de uitvoering daarvan in vers 20, staat er in vers 17 tot en met 19 iets over wat er met die stad zou gebeuren. Namelijk, vers 17, doch deze stad zal de Heere verbannen zijn. Den Heer, namelijk naar de Heer toe, tot de Heer verbannen zijn. Dat begrip verbannen, dat kennen wij eigenlijk niet goed. Maar eigenlijk is het zo dat verbannen betekent dat het erg aan iets gewijd wordt. Bij verbannen denken wij gewoonlijk aan dat iemand buitengesloten wordt, in ballingschap moet of zo. Hè. Verbannen of in ballingschap sturen, dat schijnt dan hetzelfde te zijn of iets dergelijks. Maar dat is het niet. Dat Bijbelse begrip verbannen betekent inderdaad dat men aan God gewijd wordt en dat God er daarna mee doet wat hij wil. Maar in de praktijk betekent dat dat al wat verbannen wordt zijn leven verliest. Eigenlijk is het zo, dus als een offerdier verbannen wordt, hè, dat betekent dat het gedood wordt en gelegd wordt op het altaar en daar verbrand wordt. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het betekent zoveel als we ontdoen ons van het beest, we snijden hem de keel over en we gooien hem in het vuur. Ongeveer zo. Dan ben je er vanaf. Maar dat is niet de gedachte. Het mag er van beneden uit uitzien dat men er dan af is. De Bijbelse gedachte is dat het dier, het offerdier, inderdaad aan God gegeven wordt. Nou, het begrip verbannen heeft inderdaad die betekenis, dat iets voor God bestemd is. En als het voor God is, kan de mens er dus niet over beschikken. En in de praktijk betekent het dus dat als bij de mensen dingen verbannen worden, dan verdwijnen ze ook inderdaad. Met andere woorden, de mensen in die stad worden gedood en het goud en zilver wordt gegeven aan de Heer. Daar heeft Israël er ook niks meer over te zeggen. Dat betekent gewoon dat het hoort bij de schat die deel uitmaakt van de tabernakel en later de tempel op een of andere wijze. Het volk mocht er niks aan hebben. Het was weg. Voor hun bestond het dus eigenlijk niet. Ze mochten het niet houden. De gedachte is dus ook dat niets van Jericho als oorlogsbuit zou gelden. Geen enkele Israëliet zou er verder beter van worden, zou niks mee kunnen nemen uit Jericho. En daar gaat het maar om, want zo nemen wij als gelovigen uit deze wereld ook inderdaad niks mee. Het is openbaar dat wij allen naakt geboren zijn, heet dat. In gewoon Nederlands. En we nemen niks mee. We brengen niks in, staat er. Hè? We hebben niks in. Dat staat er letterlijk, geloof ik. Hè? Dus soms wil men ze gewoon niet naar binnen schieten. Het is openbaar dat wij niks ingebracht hebben. Het is dus ook openbaar dat wij daaruit niks kunnen wegdragen. Zo, ik geloof dat Paulus dat met name zo zegt. Maar de prediker zegt woorden van gelijke strekking. Ik heb alleen iemand horen zeggen. Dat was Dominee Hoekendijk trouwens. Die zei: het enige wat je mee kunt nemen uit deze wereld zijn je kinderen. Maar het zou kunnen. He? Het zou kunnen. Dat is toch een hoopvolle gedachte. Maar die garantie krijg je in ieder geval niet. Hoe dat ook zij, in principe, je kunt dus niks meenemen. Daar gaat het maar om. He? En dat is wat hier in Jericho wordt uitgebeeld. Is een beetje zonde van al die kostbaarheden van Jericho, zou ik zeggen. Dat is een grote kapitaalvernietiging. Maar dat gebeurt met de hele oude schepping. Die verdwijnt, niemand houdt er wat van over. Nou, dus deze stad zal den Heere, voor de Heer, aan de Heer of zoiets, verbannen zijn, zij, namelijk de stad, en al wat daarin is, alleenlijk zal de Rahab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn. Omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Dat waren er trouwens ook twee, die boden, heel erg genadig. Dat is ook niet toeval natuurlijk. Want die twee zijn natuurlijk ook een beeld van een overblijfsel eigenlijk. Maar de gedachte is dat Rahab de hoer inderdaad in het algemeen een beeld is van het gelovige overblijfsel uit deze wereld. Dat zijn alle gelovigen die hier in deze wereld geleefd hebben en die de eeuwigheid beërven, op wat voor wijze dan ook. En ze worden beschreven inderdaad als hoer, eenvoudig. Omdat alle gelovigen, alle mensen, gelden trouwens voor, inderdaad geleefd hebben in gemeenschap met deze wereld. Daar is trouwens ook niet aan te ontkomen. Wij moeten bedenken dat de wereld als zodanig in de macht van Satan ligt en wij die daarin leven, heulen dus, of we dat willen of niet, maar wij heulen met de vijand. Dat is hetzelfde als de tollenaar die de belasting int voor de Romeinen. Het is precies hetzelfde verhaal. We heulen met de vijand. Vandaar dat niet alleen Israël als hoer beschreven wordt, maar de hele oude schepping wordt zelfs als hoer beschreven. Maar deze wordt behouden. Waarom? Omdat ze de vertegenwoordigers van de Heer en dus van Israël inderdaad in huis heeft opgenomen. Daar komt het op neer. Er is een principe wat uitgebreid ook wordt toegepast in verband met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, waar letterlijk gesproken wordt over degene die daar het koninkrijk vertegenwoordigen, kortom, die het evangelie prediken enzovoorts. En later worden de mensen die het koninkrijk zouden binnengaan, omdat het de tijd ervoor is, worden geoordeeld op basis van of ze een van deze kleine wel gehuisvest hebben, gekleed hebben, een beker koud water gegeven hebben of wat dan ook maar. En de Heer zegt, voor zover je dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, heb je dat mij gedaan. Dat is de gedachte. Men zal de predikers van het evangelie moeten ontvangen, omdat men daarmee de Heer zelf ontvangt. De twee getuigen, dan wel de 144.000, maakt me niet uit, hè, die zijn namelijk vertegenwoordigers van dat koninkrijk. En als zij ontvangen worden, betekent het dat men het hun woorden ontvangt. En dat betekent dus dat men het woord namelijk de Heer zelf ontvangt. En op basis daarvan wordt men behouden. En dat is nu nog zo. Doet me eraan denken, hoe zouden deze twee spionnen toch geheten hebben? Deze twee getuigen. Ja? Gek hè, dat je bij Elia terechtkomt. In het andere gedeelte van Jericho kwamen we ook bij Elia terecht. Ja, goeie, hè? Zo heten ze niet, hoor. Daar gaat het nou niet om. Maar die verbinding is er natuurlijk wel, hè? Maar we laten het er verder maar bij. De hoer Rahab leven blijven. Zie je nou dat zij niet veroordeeld wordt om wat zij is, of hoe ze aan de kost komt, om het dan eens netjes te zeggen. Heeft er niks mee te maken. Waarom wordt ze behouden? Er woonden waarschijnlijk ook wel een paar nette humanisten in Jericho. Dat zal toch hopelijk wel. Maar ze werden wel gedood. Waarom werd deze vrouw behouden? Wel eenvoudig Omdat ze de vertegenwoordigers van de Heer inderdaad heeft ontvangen. Daar gaat het om. En bovendien, we hebben de geschiedenis natuurlijk niet gelezen zo in de gauwigheid. Maar zij geloofden inderdaad dat die God van Israël en dus Israël de stad zou innemen. Hoe wisten ze waarschijnlijk ook niet, maar dat zou gebeuren was ze van overtuigd. Zij geloofden dus daadwerkelijk in de God van Israël. En dus huisvesten ze deze twee mannen. In de veronderstelling, in de hoop, nou in de stellige verwachting, dat ze daarmee het leven zou behouden. En inderdaad, nou zo doen wij dat ook. Wij ontvangen de Heer en zijn woord in de stellige verwachting dat als er een oordeel komt over deze wereld, dat wij die hem geloofd hebben, ons vertrouwen op hem gesteld hebben, daaruit behouden zullen worden. Heel algemene waarheid. Zo simpel als wat, iedereen kan het begrijpen. Nou goed. Alleen het moeilijke van het verhaal is natuurlijk dat ik dus nu eigenlijk gezegd heb dat wij hoeren zijn. Ik heb het een beetje omzeild, maar daar komt het op neer. En dat is het probleem van die boodschap dat wij uit genade door geloof zalig worden. Hè? Dat betekent dat wij dus feitelijk misdadigers zijn, maar behouden worden niet op grond van hoe wij leven, maar op grond van wat wij geloven. En zeg me nou niet dat het niet mogelijk is om anders te leven dan dat wij geloven. Want dat kan heel goed, dat doet de hele wereld. Gelovigen kunnen dat ook. Het zijn vaak twee verschillende dingen. Ik zeg niet dat het zo zou moeten zijn. Maar het zijn twee verschillende dingen. Maar slechts één geldt voor ons behoud. Namelijk niet wie wij zijn of hoe wij leven, maar wat wij geloven. Niet de uiterlijke mens telt, maar inderdaad de innerlijke mens. Nou, de hoer Rachab zal leven blijven. Zij allen die met haar in het huis zijn, waarmee je maar weer ziet dat zij dat huis vertegenwoordigt, de hele familie. Het gaat niet maar om één, het gaat om inderdaad, zeg maar, een familie of een volk, of hoe het maar heten mag. Dus de ene kant dus een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, en de andere kant een beeld van de gemeente in onze dagen, en nog later een beeld van allen die geschreven staan in het boek des levens. Ten tijde van het oordeel op de jongste dag. Dus gewoon hetzelfde principe. Er is trouwens een mooi type ook achteraf van Lot, die immers ook in Sodom woonde, waar hij eigenlijk ook helemaal niet thuis hoorde. Daar zelfs ook in de poort van de stad zat. Betrokken was bij het bestuur zelfs van de stad. Maar toen de stad verwoest zou worden, werd hij er wel uitgehaald. Deze vrouw woonde trouwens niet in de poort van de stad, maar wel daarbij, hè? Drop namelijk. Komt echt op hetzelfde neer. Een huis op de stadsmuur. Precies hetzelfde principe hoor. Maar ze wordt behouden omdat zij de boden die uitgezonden waren verborgen heeft. En dan verder vers 18. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene. Dat gaat om de hele stad. Opdat gij u misschien niet verband mitsnemende van het verbannene. En het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Dat wil zeggen, men zou inderdaad niet aan de bezittingen van Jericho mogen komen. Dat gebeurde trouwens wel, maar dat komt pas aan de orde in het volgende hoofdstuk. Hè, waar iemand was die zich hier niet aan hield. Hij roofde namelijk uit oorlogsbuit van Jericho een Babylonisch overkleed. Leuk hè? Babel. Ja, yeah. Babel. De wereld dus toch. De oorspronkelijke en uiteindelijke hoofdstad van de wereld, van de ongelovige wereld wel te verstaan. En hoe vind je nou Jericho een Babylonisch overkleed? En een beetje wat commentatoren doen. Die zeggen, er moet dus in die dagen veel handel geweest zijn. Want hoe komt nou een Babylonisch overkleed in Jericho? Dan denk ik altijd, nou, daar heeft iemand laten hangen. Weet je veel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè. Waar het om gaat is dat Jericho en Babel hierdoor met elkaar geïdentificeerd worden. Dat wil zeggen, wat Babel is, wordt ook uitgebeeld in Jericho. Jericho is per slotverrekening ook de eerste stad in Canaan die veroverd wordt. De eerste stad, de belangrijkste stad, zoals Babel de eerste stad is, waaruit de volkeren, en ook alle afgoderij trouwens, zijn voortgekomen. Dus de overeenkomst. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel over. Ze mochten er dus niks van nemen. Maar staat er vers 19, maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten, Gereedschappen betekent dat gewoon, hoor. Het gaat niet alleen om vaten, maar vat staat voor gereedschappen, gebruiksvoorwerpen. Gerei. Zullen den Heren heilig zijn. Tot de schat des Heren zullen zij komen. Ze zijn namelijk voor de Heer bestemd. Voor zover er iets waardevols is in deze wereld, in onze wereld dus, is het bestemd voor de Heer. Want hier gaat het om gebruiksvoorwerpen. Dingen die gebruikt kunnen worden of op andere wijze waardevol zijn. Ze zijn voor de Heer. En het kan dan best wezen dat de Heer ze daarna ter beschikking stelt of uitdeelt of weet je veel wat. Maar ze zijn voor de Heer persoonlijk. Hij is de overwinnaar. Alles komt inderdaad hem toe. Vandaar dat je in Openbaring 24 oudsten tegenkomt die hun kronen afzetten blijkbaar. Met een neerleggen voor de voeten van degene die op de troon zit. Dat is een beeld van de gemeente. Die weliswaar eer en heerlijkheid ontvangt, hè, kronen ontvangt om zo te zeggen. Maar op symbolische wijze wordt daar in het visioen uitgedrukt dat die kronen eigenlijk alleen gedragen kunnen worden door de Heer zelf. Omdat Hij ze verworven heeft. Hij is namelijk de overwinnaar. Wij delen slechts in zijn overwinning, omdat we nou eenmaal zijn volk of zijn gemeente, zijn lichaam of hoe het maar heet, zijn. Dus vandaar, de kostbaarheden die er zijn, zijn bestemd voor de Heer en worden bewaard. En voor de rest staat er dat het verbrand werd. Nou, verband, maar vervolgens verbrand. Hè? Vers 21. Zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe. Ik denk altijd, zat daar dan nog wat tussen, maar dat zal misschien niet een goede vraag zijn. Hè? Van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude. En tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. Dat wil zeggen, alles wat leefde werd gedood. Waarna vervolgens weer eerst staat, gaat in het huis der vrouw, vers 22, de hoer, en brengt die vrouw vandaar uit met al wat ze heeft, gelijk als je haar gezworen hebt, hetgeen gebeurde. En dan, vers 24, de stad nu verbranden zij met vuur en al wat daarin was. Alleen het zilver en goud, misgaans de koper en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. En dan heb je dus hetzelfde nog een keer herhaald. Nu wordt het uitgevoerd. Maar het is een heel duidelijk beeld van de gebeurtenissen uiteindelijk op de jongste dag, waarin de hele aarde verband wordt aan de Heer. Dat wil zeggen, het wordt aan hem gegeven. De gevolg daarvan is ook dat die hele oude wereld verbrand wordt. Behalve het overblijfsel, degene die geschreven zijn in het boek des levens, voorgesteld door Rachel, de hoer en alles wat erbij hoort. Je zou kunnen zeggen, voorgesteld door Israël en alles wat tot geloof is gekomen, de God van Israël, alles wat erbij hoort. Zo kan het ook gezegd worden, maar dan moet ik het misschien weer verder uitleggen. Dus ik laat het maar weer. Maar het is een beeld van het gelovige overblijfsel. Alles wat in het boek des levens geschreven staat op de jongste dag. En daarna staat er, de stad verbranden zij met vuur. Ja, hemel en aarde zullen brandende vergaan en versmelten. Of hoe dat maar staat in met name de tweede Petrusbrief. Daar gaat het om. Zodat we hier in deze geschiedenis uitbeelding vinden, zelfs van de hele heilsgeschiedenis, alles wat ermee samenhangt in vogelvlucht. En dat is wel aardig, want eigenlijk heb je dan een complete inhoudsopgave van de Bijbel. En van de principes die in deze wereld gelden. Wat voor ons concreet, maar ik hoef het nu, u niet meer te zeggen natuurlijk, maar wat voor de mens in het algemeen geldt, is dat zodra het woord Gods tot hem gepredikt wordt, zou hij moeten komen tot een geloof in dat woord Gods. En inderdaad, huisvesten degene die het woord brengen, dat wil zeggen de Heer in een huis toelaten, want daar komt het op neer. En dan heeft men de zekerheid, want het wordt dan gezworen, hè? Dan heeft men de zekerheid dat men inderdaad het oordeel, het toekomende oordeel, zal ontvlieden. En het doet zich de merkwaardige situatie voor dat toen Jeruzalem in elkaar stortte, stond er alleen nog een bordeel. Dat bleef overeind. Het is geen compliment voor de gelovigen, dat weet ik, maar ik zeg het met opzet. Dat was toch de situatie. Maar het bleef staan, eenvoudig, omdat in dat huis geloof gevonden werd. Het werk had er niks van doen, maar dat had te maken met geloof in de God van Israël. En daartoe bestaat deze hele wereld. Opdat men hier en een niet alleen in onze bedeling, maar alle bedelingen door, opdat men zou komen tot geloof in die God die gesproken heeft, die zelfs een vloek op zich geladen heeft door deze wereld te maken wat hij nu is. Die God die ook dus zijn zoon als gevolg daarvan heeft moeten geven, zijn eerstgeborene en jongste, om het zo te zeggen. Maar alles opdat uit dit Jericho dat overblijfsel zou behouden worden. Amen. Zullen wij danken? Wij danken u trouw, hemelse Vader, dat we u mogen kennen als de levende God, die naar deze wereld heeft omgezien. We danken u dat we daarom ons bewust mogen zijn te leven in een wereld die weliswaar in het oordeel zal komen en voor een deel al in het oordeel is, die als het ware helemaal omsingeld is, maar we danken u dat we niettemin de zekerheid hebben op grond van uw eedzwering dat wij behouden zullen worden ook van de toekomende toorn. We danken u voor het voorrecht dat we uw werk mogen leren verstaan, ook uit deze diverse geschiedenissen uit de oudheid. Dat we uw hand daarin mogen zien en ook mogen zien hoe al deze dingen in de loop der geschiedenis ook bevestigd worden. Dat u altijd zorgt dat degenen die in u geloven zullen behouden worden van al die machten die nou eenmaal in deze oude schepping werken. We danken u dat u inderdaad meegaat in deze wereld en dat we dat woord van u mochten horen dat eens tot ons gepredikt werd, waardoor wij u mochten leren kennen. Wij danken u daarom, Vader, voor de rijkdom van dat woord, waardoor wij steeds opnieuw bepaald mogen worden bij u en uw werk en boven alles bij onze heiland die eens vernederd werd en die gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood des kruises, die de vloek gedragen heeft, maar die door u inmiddels uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan uw rechterhand, die wij kennen als ons hoofd, ons Heer, onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, als degene die gezeten is op de troon der genade, in wie wij leven en door wie wij genade en barmhartigheid en hulp ontvangen. Wij danken u daarom ook dat we deze avond mochten samenkomen, ons mochten buigen over uw woord en ons mochten richten op die eeuwige waarheden die u ons hebt willen bekendmaken. Wilt u ons ook nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons oog over alle dingen heen gericht houden op u, opdat we vooruit zouden zien naar die beloften die u aan ons zult vervullen, opdat we in hopen zijn zalig geworden en ons oog zouden vestigen op hem die inderdaad met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan uw rechterhand. Wees u daartoe ons nabij, om Christus wil. Amen.